Opnieuw bonkte er iets tegen de onderkant van het vlot. Matthijs moest steun zoeken tegen de wand van de tent om niet om te rollen. Hij bevond zich midden op zee, hij kon dus niet op het land gevaren zijn. Zelfs niet op een scheepswrak of ingestort flatgebouw. Er was maar één mogelijkheid. Het was Hobbes die zich tegen de plastic bodem aanwierp. Maar waarom? Matthijs wachtte niet op een derde dreun. Hij trapte de deken van zich af en kroop naar buiten. De hemel was donker, op de melkweg na die als een witte streep verf van de ene horizon naar de andere liep. De zee glom zilverachtig met de toppen van de golven als iriserende accenten. Er waren nergens andere vlotten te zien. Geen schepen. Ook Hobbes kwam niet boven water. Matthijs was alleen. Waarvoor had de robot hem proberen te waarschuwen? Hij legde zijn hoofd in de nek. Boven hem was een plek waar geen sterren te zien waren. De randen van de leegte waren echter niet rafelig, zoals bij een wolk, maar scherp. De schaduw had de vorm van een ovaal. Een luchtschip. Maar goed gecamoufleerd. Het maakte geen enkel geluid. Links naast het vlot klonk een zachte plons. Een witte wolk verspreidde zich over het oppervlak. Op die plek veranderden de golven opeens in rimpels, alsof het water tijdelijk in gelei was veranderd. Uit de hemel viel een donker object. Het kwam terecht op de witte plek en werd erdoor opgeslokt. Rechts van Matthijs sloeg ook iets in en ontstond een tweede stroperige cirkel. Een groot voorwerp viel op die plek in het water zonder geluid te maken. Het was ruwweg het formaat van een mens. Matthijs keek weer de andere kant op. Een man in een zwarte uitrusting zwom in de richting van het vlot. Rechts kwam een tweede man boven, zijn klap op het oppervlak verzachtend door de witte substantie. De verkleurde plek op het water viel langzaam uiteen en het begon er weer te golven. Als Hobbes hem niet had gewaarschuwd, zou Matthijs niks hebben doorgehad. De eerste man had ondertussen zijn vaartuig bereikt en greep zich aan de rand vast, klaar om zich omhoog te trekken. Matthijs had niets kunnen vinden om zich mee te verdedigen, alleen zijn vers geprinte beker. Die wierp hij de aanvaller in het gezicht. Hij droeg een helm die zijn gehele gelaat bedekte, dus was niet te zien of hij ervan schrok. Hij verstijfde heel even. Het was nu of nooit. Matthijs richtte zich op en maakte zich klaar om de man een trap te verkopen. Achter hem kraakte iets. Hij keek over zijn schouder. De tweede aanvaller had zich half op zijn vlot gehezen. In zijn hand hield hij iets dat leek op een stok. Plotseling schoof die uit en raakte Matthijs tegen zijn been, vlak onder zijn knie. Een vonk sloeg over. Het was alsof zijn spieren zich op hetzelfde moment samen trokken. Zijn kaken klapten dicht, zijn armen fladderden en hij verloor zijn evenwicht. Pijn verzwolg zijn bewustzijn. Hij merkte niet eens meer dat hij dek raakte. Het eerste dat weer tot Matthijs doordrong was de felle pijn in zijn mond en de smaak van warm bloed. Hij had op zijn tong gebeten. De herinnering aan wat er gebeurd was keerde terug. Een schok had zijn kaken op elkaar doen slaan. Hij zat in een ongemakkelijke stoel, zijn armen gekneveld achter zich, terwijl zijn hoofd op een neksteun rustte. Hij opende zijn ogen. Een wit, fel schijnsel leek tot achter in zijn hersenen te priemen. Vast ook een effect van de stroomstoot. Vechtend tegen een opkomende misselijkheid probeerde hij op te staan. Het lukte niet. Hij kon zich niet bewegen, geen centimeter. Hij kon zelfs zijn hoofd niet opzij draaien, hoe hij zijn spieren ook spande. Angst bloeide op in zijn binnenste, verjoeg de pijn, verscherpte zijn zintuigen. Deze keer was het licht niet zo scherp dat Matthijs zijn ogen gesloten moest houden. Hij bevond zich in een kleine ruimte met gekromde metalen wanden en een laag plafond. Tegenover hem was een deur, ook van metaal. Opzij zag hij een groot computerscherm en een tafel waarop instrumenten lagen. Zelf zat hij met stevige kunststofgespen vastgebonden op een in hoogte verstelbare zetel. Zijn polsen waren achter zijn lichaam aan elkaar geketend en een band om zijn voorhoofd zorgde dat hij niet om zich heen kon kijken. Zijn angst sloeg snel over in paniek. "Hey!" riep hij. "Laat me gaan!" Zijn stem echode tussen de metalen muren. Het gaf hem het gevoel alsof hij levend begraven was. "Ik heb jullie niks gedaan!" Bijna was Matthijs gaan denken dat niemand hem gehoord had. Er klonken doffe voetstappen. De deur tegenover hem zwaaide open. Een jonge man in een zwarte overal kwam binnen. Hij had kortgeknipte blonde haren, een rechte neus en een kuiltje in zijn kin en hij bewoog zich efficiënt als een roofdier. Zijn ogen waren echter niet hard en hij fronste licht toen hij langs Matthijs op en neer keek. "Je bent inderdaad bijgekomen. Het moet een schok voor je zijn." Matthijs zei het eerste dat in hem opkwam.